Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 78 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 78, vers 3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. En het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. In het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. 3 en 4 van Psalm 78. We willen nu luisteren naar de lezing van de Wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19, het zesde vers. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 21, en we beginnen bij vers 17. tot het einde van het hoofdstuk en we lezen door tot en met vers 9 van hoofdstuk 22. Dus 1 Koningen 21 te beginnen bij vers 17 tot en met hoofdstuk 22 vers 9 na de wet des Heren en na het zingen van psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Koningen 21, te beginnen bij het 17e vers. Doch het woord des Heeren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: Maak u op. Ga heen af, Achab de koning van Israël tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in den wijngaard van Nabot, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt de Heere, In plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia, hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide, ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt, om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen, en ik zal van Achab uitroeien wat mannelijk is, mitsgaders de beslotene en verlatene in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baeza, de zoon van Ahia, om de terging waarmede gij mij getergd hebt en dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende, de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. Die van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten. En die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren, dewijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden, naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neder in die zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende, hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. En zij zaten 3 jaren stil, dat er geen krijg was tussen Syrië en tussen Israël. Maar het geschiedde in het 3e jaar, als Jozafat, de koning van Juda, tot de koning van Israël afgekomen was, dat de koning van Israël tot zijn knechten zeide, weet gij dat Ramoth in Gilead onze is? En wij zijn stil, zonder dat te nemen uit de hand van de koning van Syrië. Daarna zeide hij tot Jozafat, zult gij met mij trekken in de strijd naar Ramoth in Gilead? En Jozafat zeide tot de koning van Israël, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Verder zeide Jozafat tot de koning van Israël, vraag toch als heden naar het woord des Heren. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten, omtrent 400 man. En hij zeide tot hen, zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden, trek op, want de Heere zal ze in de hand des konings geven. Maar Jozefat zeide, is hier niet nog een profeet des Heren, dat wij het van hem vragen mochten? Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat, er is nog 1 man om door hem de Heere te vragen, maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad, Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide, de koning zegge niet al zo. Toen riep de koning van Israël een kamerling, en hij zeide, haal haastelijk Micha, de zoon van Jimla. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp onze overdenking van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet voortzetten. En de tekst vindt u in het slot van hoofdstuk 21, 1 Koningen 21, de versen 27 tot en met 29. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze dienst lezen. 1 Koningen 21, vers 27. Het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende, hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Tot zover de tekst. Voordat we dit woord van de Heren willen ontvouwen, worden we geroepen om aan 2 kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot onze troost, tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Zuster de Geus, broeder de Geus,
ja.
Broeder Vroegende Wij,
ja.
Zuster Vroegende Wij. Geliefde ouders, het is voor u in de verschillende omstandigheden waarin u verkeert op dit ogenblik een grote zegen dat u uw kindje ten doop mag houden. Voor de familie Vroegende Wij is het de eerste maal. Voor de familie De Geus zeker niet de eerste maal. Maar het is een groot wonder dat de Heere u voor het eerst of opnieuw een kindje gaf. En ook onder de bijzondere omstandigheden van de geboorte alles wel maakte. Er is reden om de naam van de Heere daarvoor te erkennen. Het erkennen van de naam van de Heere heeft zijn heel bijzondere plaats in deze dienst. Want uw kindje is niet alleen gezond ter wereld gekomen, u mag uw kind vanmorgen ook ten doop houden. En wat betekent dat nu? Laten we niet op onszelf letten vanmorgen, of op ons kindje in de eerste plaats, maar op Gods neerbuigende goedheid, dat hij met ons en met onze kinderen al van het begin van hun leven af te doen wil hebben. In de oude theologie wordt vaak gezegd, als de doop besproken wordt, de doop is een teken van Gods neerbuigende goedheid, waarbij hij, voordat er iets bij onze kinderen is van een verstaan van deze dingen, naar hen om wil zien. Laat dat als een ontroerend blijk van Gods gunst op een verloren mensenkind ook onze harten vanmorgen mogen vervullen. Maar dan begrijpt u het, en het is uit het formulier ook duidelijk geworden, dat er niet alleen in de doop het teken is van Gods neerbuigende goedheid over verloren mensenkinderen. De doop brengt ook een geweldige verantwoording met zich mee voor u als ouders in de eerste plaats. U hebt dat door uw ja-woord ook beaamd op u willen nemen. Namelijk dat u uw kinderen, die in zichzelf net zo zondig zijn als u en ik, als wij allen, zoekt op te voeden, voor te leven in de wegen van de Heere. Ouders, hoe zal dat kunnen? U mag wel weten, dat is een vraag die soms heel nadrukkelijk op mij afkomt. En als je dan heel eerlijk bent, heel persoonlijk voor het aangezicht van de Heere, dan zeg je, Heere, hoe moet een zondig mens zondige kinderen opvoeden? Dat is onmogelijk. En ik hoop dat u voor God die onmogelijkheid ook vaak in mag leven. Want dan hebt u de Heere nodig. En dan zegt u, Heere, deze dingen die u van mij eist en naar recht van mij eist, ik kan het niet. Maar wil u me de wijsheid, de liefde en vooral de genade schenken om mijn kinderen op te voeden voor dit leven en voor de eeuwige toekomst. Want laten we ook dat niet vergeten. Opvoeden is eeuwigheidswerk. Is opvoeden zeker voor dit leven, maar ten diepste voor de eeuwigheid. Ouders, God geve u veel gebed, veel genade en de leiding van zijn geest in rijke mate. Hij zegene de opvoeding. Hij zegene het aan de harten van uw kindje, van uw kinderen. En mogen de eeuwige God met zijn verbond, wat van geen wankelen weet van Gods zijde, door zijn geest krachtig werken in uw gezinnen. Dat geven de Heere. We zingen nu eerst, gemeente, uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 105, het vijfde vers. Jonathan, Johannes, Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Klaas, Willem, Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we nu Psalm 134, het derde vers, de zegenbede staande. Eindigen we nu met het dankgebed van het formulier en vragen we ook de zegen van de Heere over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe God van eed en van verbond, wil u dat grote werk van genade bevestigen en uitwerken in het leven van deze kinderen. Ze zijn geboren op deze wereld. We hebben het gehoord, geboren in zonde, zoals wij allen. Heere, doe ons dat beseffen nu we als ouders en als kinderen allen weer herinnerd zijn aan het moment van onze eigen doop. Misschien nog niet zo heel veel jaren geleden, misschien al vele tientallen jaren geleden. En wil u geven dat we u, de God van eed en van verbond, aanroepen, pleitend op uw woord of gij zelf de genade die in de doop wordt afgebeeld, wil toepassen en uitwerken in ons leven. Heren, want dat is noodzakelijk, dat dat wonder van uw genade verheerlijkt wordt in ons leven. Dat dat wonder wat in de doop wordt betekend en bezegeld, de afwassing der zonde door Jezus Christus, dat dat heel persoonlijk in ons leven werkelijkheid wordt. En dan weet u hoe wij daar tegenover staan. Van nature zijn we zo blind. Van nature beseffen we niet hoe noodzakelijk het is om deze dingen te leren kennen. Van nature vinden we alle dingen gewoon. Maar wil u, Heer, het anders maken? Wil u onze harten beroeren door de kracht van uw Heilige Geest, opdat het de grootste begeerte van ons leven wordt om u te leren kennen, om onszelf te leren kennen, om Christus te leren kennen. Om u, de drie enige God, in wiens naam de meesten van ons gedoopt mogen zijn, te leren kennen tot zaligheid. Heren, wil u daartoe heel in het bijzonder deze ouders gedenken. U hebt ze rijk gezegend door een welgeschapen kindje aan hen toe te vertrouwen, ook bij de zorgen rond de geboorten alles welgemaakt. En vanmorgen mogen ze hier als twee ouderparen staan met hun zonen die het teken en zegel van uw verbond ontvingen. Heren, wat een zegen. Een reden om ons diep te verootmoedigen in dankbaarheid. Schenk u die zelf maar, want die echte dank komt van u. Maar wil u hen ook een biddend hart geven, opdat ze hun jawoord biddend uitspraken en ook biddend dat jawoord mogen zoeken na te komen, de kracht en de hulp alleen van u verwachtend, want dan alleen gaat het langs de welgebaande wegen. En wil u zo ook de opvoeding zegenen, niet alleen van hen, maar ook van allen die ouder mogen zijn hier in ons midden. Heren, wil u in deze vaak zo stormachtige tijden, waarmee de zuigkracht van de wereld en van de zonde zo krachtig is, ook in onze gezinnen, ons bij uw woord bewaren en met uw heilig verbondsevangelie zo bewerken dat wij dicht bij u en bij uw woord mogen leven. Wil u het woord van deze dag ook gebruiken, Heere. Voor deze ouders, voor hun familie en voor ons allen. Het gaat vanmorgen over een geschiedenis waar we al enige weken ons mee bezighouden. Een geschiedenis die ogenschijnlijk helemaal niets met de doop te maken heeft. Maar die wellicht vanmorgen bij nader inzien toch alles te zeggen heeft. Ook al gaat het dan om een verbondskind wat u verliet, wat eigen wegen koos. Maar wat toch onder de drang en de dreiging van de profetische prediking zich verootmoedigde. Al was het niet oprecht, al was het niet diep, al was het zo weer voorbij. En dat u, ondanks het feit dat het niet oprecht was, toch op een tijdelijke verootmoediging, tijdelijke zegen wilt geven. Heren, leer ons daaruit de grote les om te waken. Dat we niet genoeg hebben aan een tijdelijke indruk of aan een tijdelijke beroering of aan een tijdelijke verootmoediging. Maar dat het gaat om die waarachtige bekering, om die hartgrondige vernieuwing van ons leven. O, schenk ons die. En zou u dan ook het evangelie, wat versluierd in deze geschiedenis ligt opgesloten, willen toepassen aan onze harten, dat waar u op een tijdelijke verootmoediging, tijdelijke zegen wilt geven, dat het eeuwig zeker is, dat u in de weg van de waarachtige bekering eeuwige zegen wilt geven. En dat u dat doen wilt met zoveel ruimte en in zoveel liefde, dat wij daar alleen maar van stamelen kunnen. Heren, zou u dat onder ons ook willen schenken? Die hartgrondige, waarachtige bekering. En dat ervaren van uw goddelijke gunst voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zou u dat willen geven aan ons allen, indien dat mogelijk is? Zou u het bijzonder ook willen schenken in de levens van deze kleine kinderen en van hun ouders? Heere, erbarm u over ons, over ons als gemeente, over onze kinderen. We bidden u, Heere, voor allen die deze dag moeiten en zorgen kennen. We smeken, wil u zijn met allen die ziek zijn. U kent ze bij name. U weet hoe het in deze warme tijd soms zo moeilijk kan zijn als we aan huis zijn gebonden en gebrekkig zijn geworden door de ouderdom of door allerlei kwalen. Heel in het bijzonder als we aan bed gebonden zijn, kunnen deze warme zomermaanden soms strijd en moeite van eigen aard met zich meebrengen. Heren, wil u vooral als het lang duurt en als de dingen zo moeilijk liggen, uw hulp en uw kracht schenken. En wil u ieder die met ziekte, met ouderdom of met gebreken te maken krijgt, in bijzondere mate nabij zijn. Denk bijzonder, heren, aan zuster Struik, die gisteren weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. We willen daar enerzijds uw naam ootmoedig voor danken en anderzijds willen we haar aan u de troon, aan uw troon van harte opdragen en smeken of u haar nabij wilt zijn en ook verder wilt sterken en wilt gedenken. Wil u haar in het bijzonder nabij zijn met uw genade. Wees u met allen die in rouw verkeren, korter of langer geleden een pijnlijk verlies moesten lijden. Heren, wil u hen nabij zijn en met uw gunst en genade omringen en de lege plaats zelf vervullen. Wil u deze morgen met uw geest en met uw woord in ons midden zijn. Wil u ons leiden in uw waarheid. Wil u ons in de prediking alles geven wat nodig is en ook alles afnemen wat we kwijt moeten raken. Wil u bij het luisteren geven dat er geen hindernissen mogen zijn van warmte of van zorgen die ons hart en onze gedachten zo bezetten dat we niet luisteren kunnen. Doorbreek de blindheid en de doofheid die ons van nature eigen is. En leg onze harten gevangen onder de majesteit van uw woord. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst uit Psalm 81, de versen 12, 13 en 15. Psalm 145 en daarvan het zesde vers zingen we samen aan het einde van de prediking. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Psalm 145, het zesde vers. Geliefde gemeente, de bekende Engelse prediker Spurgeon uit de vorige eeuw heeft ooit een preek gehouden over zes teksten. En die zes teksten luiden allemaal precies hetzelfde. Heel kort waren ze. Drie woorden maar. Ik heb gezondigd. En hij tekende dat op uit de mond van Farao, uit de mond van Biliam, uit de mond van Achan en van Saul, uit de mond van Judas en van Job en uit de mond van de verloren zoon. En als ik zo die namen noem en u kent uw Bijbel een klein beetje, dan weet u in welke richting deze preek zal gaan. Spurgeon benadrukt in die preek over zeven teksten met grote ernst dat zeven mensen wel hetzelfde kunnen zeggen, maar dat het nog niet altijd hetzelfde is. Want ze zeiden allemaal op hun wijze, ik heb gezondigd. Maar alleen Job en de verloren zoon zeiden het vanuit een oprecht gebroken hart. Bij de ander was er misschien wel een moment van vernedering, maar was het toch niet echt, toch geen vrucht van waarachtige bekering. En we moeten vanmorgen er maar heel goed op letten dat de Bijbel daar ook over spreekt. Over zoiets als een oppervlakkige bekering die niet echt is. Over het tijdgeloof wat maar even duurt en geen diepte van aarde heeft. We worden daar wel heel indringend op gewezen in dit deel van de geschiedenis die nu al enkele weken onze aandacht vraagt. Koning Achabs vernedering. En dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. Achabs vernedering. We letten in de eerste plaats op het karakter daarvan. Wat is die vernedering eigenlijk? En in de tweede plaats op de gevolgen daarvan. De Heere stelt het oordeel uit. Achabs vernedering. De eerste plaats het karakter daarvan. En in de tweede plaats de gevolgen daarvan. We zien de geschiedenis nog wel voor ons, denk ik. Koning Achab, die in de warme zomermaanden in zijn buitenverblijf in Jezreel verblijft, waar het koeler is dan in het hoger gelegen Samaria. Daar in zijn zomerpaleis wandelt hij op zekere dag langs de grenzen van zijn grondgebied en hij ziet dat zijn buurman Naboth toch eigenlijk wel een prachtige wijngaard heeft, die hem toch eigenlijk heel goed te pas zou komen als een kruidentuin. En hij gaat naar Naboth toe en hij probeert met Naboth tot een overleg te komen. Ik zal je een betere wijngaard geven als je deze aan mij geeft, of ik zal je goed geld geven voor dat stuk grond. Maar Naboth wil niet toegeven aan de wens van de koning. Waarom niet? Uit eigenzinnigheid, nee. Maar omdat zijn geweten gebonden is door een wet die hoger is dan de wet van een aartsvorst, namelijk door de wet van de Heere God. God had in zijn woord gezegd dat het land, de erven van de vaderen, niet verkocht mocht worden. Dat stond in Leviticus en in Numeri. En deze godvrezende Naboth, die zijn knie voor de Baal niet had gebogen, wilde zo bij de wet van de Heere leven dat het woord van de Heere hem heiliger was dan de wens van de koning. En daarom uit liefde tot de wet van de Heere zei hij, koning, dat kan niet. Het woord van God verbiedt het me. Wel, en toen is gebeurd dat vreselijke wat we in detail hebben nagespeurd. Koningin Izebel heeft haar complot gesmeed en met behulp van twee valse getuigen is Naboth uiteindelijk schuldig bevonden aan godslastering en majesteitsschennis. Werd hij buiten de stad Israël gesleurd en is hij daar met zijn zonen, vermoedelijk met al zijn kinderen, gestenigd. En dan gaat koning Achab naar de wijngaard van Naboth om die in bezit te nemen. En hij is in gedachten al bezig om die wijngaard opnieuw in te richten en te zeggen, dit moet zus en ik zal mijn knechten opdracht geven om dat zo te doen. Als daar plotseling een voetstap achter hem klinkt en hij kijkt met een tevreden glimlach om, misschien is het Izebel, misschien is het zijn hoveling die hij verwacht om hem opdracht te gaan geven met betrekking tot deze kruidentuin. Maar zijn glimlach bevriest en zijn gestalte wordt stijf van schrik. Want daar staat een man die hij het allerliefst nooit meer had gezien. Gods knecht Elia. En Elia geeft hem een boodschap mee waaruit blijkt dat, terwijl de misdaad die begaan is door Achab en Izebel voor veel mensen verhuld en toegedekt is, dat de Heere alles gezien heeft. En dat hij voor deze grove misdaad Achab en zijn huis zal straffen. Want zoals Achab Naboth en zijn huis heeft laten doden, zo zal God zelf ervoor zorgen dat Achab en heel zijn huis ten onder gebracht zullen worden. En wat gebeurt er? Is Achab, nu hij deze boodschap gehoord heeft, zo verhard dat hij blijft volharden in zijn afwijzing van de profeet van de Heere Elia? Hij heeft gezegd, hebt ge mij gevonden, mijn vijand? En gaat hij, nadat hij deze boodschap gehoord heeft, op dat spoor verder, dat hij de profeet uitscheldt, dat hij de profeet wil laten arresteren misschien? Nee, we zien nu ineens een verandering. Kennelijk maken de woorden van Elia, de woorden van de hoge God zelf, toch indruk. Blijkbaar heeft koning Achab zijn geweten dat wel een heel eind was toegeschroeid, toch nog niet helemaal toegeschroeid. We lezen dat hij bij het horen van die woorden zijn klederen scheurde. Dat is een teken van rouw. En een zak om zijn vlees legde. Bij het woord zak moet u niet denken aan een jute zak of iets dergelijks. Maar zak, dat is dus het rouwgewaad. Een donker, grof geweven gewaad waarin je kon zien dat iemand in rouw verkeerde. Want meestal droegen de Israëlieten in dat warme klimaat lichte kleding. Witte kleding doorgaans, u kunt dat op allerlei afbeeldingen die naar de gewoonte van de tijd zijn gemaakt, ook bij kinderbijbels en zo zien. Lichte kleding, maar de zak, dat was een donker, grof geweven kleed wat vaak gescheurd was en waaraan je kon zien, zo iemand ging in de rouw. Wel, zo was het met koning Achab. Hij had zijn kleding gescheurd en een gescheurde zak aangedaan en hij vastte. En zelfs wanneer hij zich ter ruste legde, dan hield hij die rouwkleding aan en ging langzaam, staat er. Dat betekent dat terwijl hij doorgaans toch een vieve, kwieke gang had, dat hij nu naar de gewoonte van die tijd langzame tred liep, ook het teken van rouw. Want mensen achter een rouwstoet aan gingen langzaam, een plechtige tred waarin ze ook hun rouw zichtbaar maakten. Alles wat we hier zien maakt het zichtbaar dat koning Achab verdriet heeft en berouw heeft en daarom gaat hij in de rouw. Dag en nacht, dagen lang. Dat betekent in elk geval dat hij spijt heeft. Dat hij berouw heeft over wat er gebeurd is. Maar wat is het karakter van dat berouw? Want er is, we hebben het aan het begin van de preek al even aangeduid, berouw en berouw. Men kan op allerlei manieren zeggen dat men gezondigd heeft. En daarom is het van betekenis dat we in het licht van het getuigenis van de schrift naspeuren wat het karakter van het berouw, van de verootmoediging van deze koning Achab is. En laten we het meteen dan maar heel helder en duidelijk zeggen, gemeente, dan blijkt uit alles dat Achab het misschien op dat moment wel echt gemeend heeft tot op zekere hoogte. Maar dat er toch geen echte bekering is, geen waarachtig berouw is. We zouden het zo kunnen zeggen, Achabs vernedering, Achabs berouw blijft meer steken in een vrees voor de gevolgen van de zonde dan dat hij werkelijk last heeft van de zonde zelf en zich diep vanwege zijn schuld voor God verootmoedigt. Hoe we dat kunnen bewijzen? Wel op twee manieren. Nee, dan moeten we niet zeggen, dat is mijn indruk of dat denk ik. Je moet, wanneer het over deze dingen gaat, over het karakter van het berouw van iemand, nooit afgaan op onze indrukken of onze gevoelens, maar op het woord van de Heer. En wat zegt het woord? Het woord zegt, aan de vruchten zult gij hun kennen. Nou, wat zijn de vruchten van het berouw, van de vernedering van koning Achab? Die vruchten zijn er niet. Want we lezen nergens in dit of in de volgende hoofdstukken dat koning Achab, omdat hij echt berouw heeft over zijn zonde, probeert wat hij kan om het goed te maken. En dat is een Bijbels element in het oprechte berouw. Denkt u maar aan het oprechte berouw van Zacchaeus. Lucas 19. U weet, die kleine man, die tollenaar, die in de boom zat en die de Heer Jezus Christus zag en door Christus werd aangesproken en tot een ootmoedige schuldbelijdenis kwam en toen onmiddellijk zei, toen de Heer in zijn huis gekomen was en al die schatten gezien had die hij door te stelen als belastingpachter aan anderen had ontvreemd, zei: Heere, de helft van wat ik heb geef ik aan de armen. En zo ik iemand iets onwettig ontvreemd heb, ik geef het hem viervoudig weder. Dat is een kenmerk van waarachtige verootmoediging. Hij wil wat hij voor God en voor mensen verkeerd gedaan heeft, goed maken. En dat leest u bij deze Achab niet. We lezen niet dat hij op zoek gaat of er nog erfgenamen zijn van Nabot om het bezit van die wijngaard aan die verre erfgenamen van Nabot ter hand te stellen, zodat het naar Gods hoogbevel in de kring van de familie blijft. Maar er is iets wat nog duidelijker spreekt. En dat is Nabot Achabs houding ten opzichte van de knechten van God. En het gaat hier om profeten. Om Elia de profeet. De man die door God gezonden was, een instrument die de woorden Gods rechtstreeks mocht spreken. En we lezen het in dit hoofdstuk wat u voorgelezen is, dat koning Achab uiterst vijandig staat tegenover de profeet van de Heere. Hebt ge mij gevonden, mijn vijand? Maar nu komt hij tot verootmoediging. En dan zouden we denken, Achab, nu zal je houding ten opzichte van Elia de profeet wel veranderen. En sommigen onder ons mogen misschien denken, wel, dat blijkt toch ook, hij staat nu toch Elia niet zo bits te woord in het slot van dit hoofdstuk. Dat mag zo lijken. Maar als we het begin van het volgende hoofdstuk erbij betrekken, dan blijkt dat, ook al is Achab verootmoedigd, dat Achabs houding tegenover de dienstknechten van Jehovah, de Heere, niets is veranderd. Want als 3 jaar later het punt aanbreekt dat hij samen met Jozefat uit Juda tegen Syrië op gaat trekken, dan haalt hij een aantal valse profeten die hem profeteren wat hij graag wil horen: vrede, vrede. En als Jozefat, de godvrezende koning Jozefat, dan vraagt: maar Achab, is hij niet een profeet van Jehovah, van Yahweh, van de God, van de vaderen? Ja, dan zegt hij, die is er wel, dat is Micha ben Jimla. Micha, de zoon van Jimla. Maar hem wil ik niet horen, hij zit in de gevangenis. Want hij profeteert altijd kwaad over me. Voelt u? Ondanks de verootmoediging van Achab is er niets veranderd. Geen hartvernieuwing. Geen levensvernieuwing die ook in zijn daden en in de praktijk van zijn leven uitkomt. Geen hartvernieuwing die uitkomt in een andere houding ten opzichte van Gods knechten en ten opzichte van het woord van de Heere en ten opzichte van de Heere zelf. Het blijft bij een oppervlakkige verootmoediging die misschien aan het begin wel oprecht was in zekere zin, maar die niet meer diepte heeft dan dat het alleen maar een soort vrees was voor de straf waarmee de Heere door middel van zijn kind en knecht Elia dreigde. En hoe worden we in dit woord dan ook gewaarschuwd voor oppervlakkige verootmoediging en oppervlakkige bekering? En laten we maar niet denken, gemeente, die is er alleen in de tijd van de koningen van Israël of bij de fariseeën in de dagen van de Heere Jezus Christus. Als die er was in de dagen van de Heere Jezus Christus bij heel veel fariseeën en schriftgeleerden. Als die er was bij heel veel mensen wier geschiedenis we lezen in de boeken van de koningen van Israël. Zou hij er ook niet zijn vandaag aan de dag? En dienen wij onszelf in het licht van een geschiedenis als deze niet te toetsen aan de onfeilbare maatstaven van het woord van de Heere? Ken ik iets van dat waarachtige berouw over de zonde? En als ik voorgeef, meen er iets van te kennen, is het werkelijk een hartgrondige bekering? Het werk van de drie enige God? Hartvernieuwende genade? Of is het, ja, maar een indruk die voor een tijd geweest is en weer voorbij gaat? Want het kan zo zijn dat er onder ons jongeren of ouderen zijn die onder een ernstige prediking of onder een nodigende, gunnende prediking in hun hart geraakt zijn en dicht bij de dingen leefden. Maar zeg, het is al 3 jaar, al 5 jaar, al 10 jaar geleden. Waar is het gebleven? Het kan zijn dat we bouwen op vermeende zekerheden, misschien al heel lang. Maar als er een ontdekkend woord komt vanuit het heilig evangelie, dat we zeggen, dat lust ik niet. Of dat we dat, zoals vandaag aan de dag gezegd wordt, uitblokken en eigenlijk maar niet horen. Want er is dat grote gevaar, ook onder ons, ook in mijn hart, gemeente, dat we onder de prediking van het woord alleen maar luisteren naar wat we willen horen. En de boodschap die we niet willen horen, onze oren onbewust of halfbewust voor toesluiten. Maar dan zijn we toch, niet in dezelfde mate misschien, maar ten diepste niet zoveel anders dan Achab, die het openlijk zei. Ik wil alleen horen wat ik graag wil horen. Ik wil alleen horen wat die profeten zeggen die ik zelf heb ingehuurd. En die profeet van de Heere, Elia, mijn vijand, en Micha ben Jimla, die man die ik in de gevangenis gegooid heb. Ach, dat zijn alleen maar van die wettische prekers, niet? Van die oordeelsprekers. Wat is het nodig voor het eerst en ook opnieuw? Dat we ons door deze woorden laten gezeggen en gedrongen worden in alle ernst en in alle liefde, door het profetische woord van de Heere zelf, tot zelfonderzoek. Want wat zou het erg zijn, als we net als Agab een oppervlakkige bekering kenden, maar straks blijkt het huis niet op de rots, maar op het zand gebouwd. Ach, zegt iemand, ja, wat u net zei, zo is het bij mij. Dat er tijden geweest zijn, en niet één keer, dominee, maar misschien wel meer, dat het woord me aangreep en dat ik met het woord werkzaam geworden ben. Maar de dingen werden niet opgelost in mijn leven en het ging allemaal voorbij. En u dat zo in alle ernst laat zien vanuit dat gedeelte wat voor ons ligt, nou ben ik bang dat ik, ja, ook alleen maar voor een tijd beroerd ben geweest. Wat moet ik doen? Weet u wat u nooit moet vergeten? Dat de Heere soms deze beroeringen wil gebruiken. En dat u daarom juist deze weg vanuit de schrift gewezen wordt. Dat als u op het ogenblik of misschien een tijd geleden ontroerd werd onder de prediking van het woord en dicht bij de dingen leven, bid om de doorwerking van de Heilige Geest. Want dat is een ander aspect wat u in deze oppervlakkige verootmoediging van Agab mist niet. Als Elia komt en hem zegt dat de Heere langmoedig is, schoon, zwaar, getergd, geduldig is, dan leest u geen verwondering. U leest ook niet dat hij naar Elia toesnelt en zegt: Elia, knecht van de Heere, wat moeten we doen? Vertel me, hoe kan het weer goed worden tussen de Heere en tussen mij? Hoe kan dat oordeel geheel afgewend worden? Zodat het niet wordt uitgesteld, maar zodat het helemaal niet komt. Zou er nog een mogelijkheid zijn om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Kijk, daar ligt misschien wel het diepste gemis in wat we in deze bladzijde leven. Dat hij tevreden is met uitstel. Dat het in zijn dagen niet komt. Dat hij niet toesnelt naar de knecht van de Heere. Wat moet ik doen? Dat lezen wij anders. U moet het thuis maar eens nakijken. In 1 Samuel 7. In 1 Samuel 7, als onder de prediking van Samuel het afgodische volk van het verbond tot inkeer komt en de Baals en de Astartes weggedaan worden uit hun woningen, dan komen ze naar de knecht van de Heere, naar Samuel toe, en dan zeggen ze: wat moeten wij doen? En op de Pinksterdag hebt u hetzelfde: wat moeten wij doen? Die mensen zijn niet tevreden met wat gevoel, met een lichte verootmoediging. Er moet meer gebeuren, het moet verder. Kijk, en wat dan zo nodig is, is dat doorbrekende werk. De krachtige doorwerking van de Heilige Geest. En juist als het woord u niet loslaat, juist als het woord aanspreekt, wees daarmee veel werkzaam aan de troon van Gods genade. Ik herinner me, misschien heb ik het wel eens gezegd hier, een van de oude ouderlingen uit mijn geboorteplaats uit Sliedrecht, wijle broeder Jan van Heteren, sommigen hebben hem nog gekend hier. Een man die zo zijn eigen dingen had, maar die veel van God geleerd had en ook de nodige belezenheid en wijsheid had. Ik was een keer op de jeugdvereniging, ik was zelfs een jongen van een jaar of 17, 18. Dat een van de jongens hem vroeg, van Heteren, soms dan zit ik wel eens in de kerk en dan treft het woord me. Maar ja, als ik dan maandagsmorgens vroeg weer bezig ben met mijn huiswerk, dan ben ik het soms maandags weer vergeten. Wat is dat nou? En van Heteren keek een poosje naar het plafond en zei: je moet twee dingen niet doen en één ding wel doen. In de eerste plaats, maak er geen grond van en denk, ik ben een beetje gevoelig en nu is het wel goed, ik ben bekeerd. Hij zegt, want dat is levensgevaarlijk. Aan de andere kant, gooi het ook niet weg en denk, oh, dat is toch maar niks, want het woord spreekt. En daarom zoek het in de derde weg. Breng dit voor het aangezicht van de Heere. En smeek om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Heere, die tekst, die psalmregel, dat raakt me. Maar wil u het uitwerken en toepassen in mijn leven? Jongelui, ouderen, zullen we dat niet vergeten? Want dat is naar de schrift. En dat is het wat er bij Agabs oppervlakkige verootmoediging ten enenmale aan ontbrak. Maar ook al was het maar voor een tijd een rimpeling in zijn ziel, die hem uiteindelijk nog meer verhard heeft, omdat hij zich onder dit alles niet heeft bekeerd. Toch heeft de Heere die verootmoediging van Agab ook gezien. Zeg, dat moet u nooit vergeten. De Heere heeft alle zonden gezien in ons leven, van het begin van ons leven af, tot op dit moment dat we hier onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Maar de Heere ziet ook iedere zucht, elke verootmoediging, elk roersel in ons binnenste, want niets is voor hem verborgen. En als ik de woorden uit de tekst goed lees, en ik heb ze geprobeerd te wegen deze achterliggende week, dan is er iets van teerheid in die woorden die de Heere spreekt. En het woord des Heeren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende, hebt gij gezien dat Agab zich vernedert voor mijn aangezicht? Die woorden moet u wegen. Hebt u gezien, Elia, dat Agab die goddeloze koning, Agab die koning die tegen al de blijken van mijn gunst, want Agab heeft wat een blijken van Gods gunst gehad, maar ook tegen alle dreigingen en waarschuwingen en vermaningen in, zich is blijven verharden tegen mijn woord en tegen mijn wet. Agab vernedert zich. Hebt u het gezien? En dat de Heere hier ook zegt dat Agab zich vernederd heeft voor mijn aangezicht. De Heere die alle dingen weet en ziet, heeft dus gezien dat ook al is die verootmoediging van Agab oppervlakkig en geen echt zaligmakend werk. Toch heeft de Heere gezien dat het Agab er wel om ging om zich te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. En de reden dat hij in het zwart ging, het zwarte, donkere, boete, rouwkleed aan had, de reden dat hij zo langzaam liep, was dat hij zich toch schaamde voor de Heere. Dat heeft de Heere gezien. En wat gebeurt er dan? Dan moet Elia de Tisbiet in de opdracht in de naam van de Heere naar Agab toe gaan om Agab te zeggen dat hij, omdat hij zich voor God verootmoedigd heeft, het oordeel niet zal zien in zijn eigen dagen, maar dat het zal komen in de dagen van zijn zoon. Wat zien we hier? Ach, laten we maar met het donkerste beginnen. Misschien zou iemand zeggen, wel hier zie je wel iets van dat woord wat in het Oude Testament wel meer voorkomt. U hebt het net nog gelezen in de wet van de Heere. Hier worden eigenlijk de kinderen gestraft voor Agab, voor de vaderen. En ik heb daar toch wel moeite mee, want dat staat toch in de wet van de Heere bij het tweede gebod, dat de Heere de zonde van de vaderen zal bezoeken tot in het derde en vierde geslacht. En hier weer, Agab wordt niet gestraft, maar zijn kinderen worden gestraft. Is dat recht? Gemeente, laten we voorzichtig zijn met dat soort vragen. En laten we het woord van de Heere laten spreken zoals het spreekt. Want er staat nergens in de Bijbel dat de kinderen de ongerechtigheden van de vaderen zullen dragen. In die zin dat de kinderen gestraft zullen worden voor zonden die hun vader of die hun grootvader of hun moeder of hun oma gedaan heeft. En als de zonen van Agab gestraft worden, dan worden ze niet gestraft vanwege de zonde van hun vader, maar vanwege hun eigen zonde. Leest u het maar na in het profetische boek van Ezechiël. Ik meen dat het 16e hoofdstuk is, waar heel duidelijk staat dat de zonden van de vaderen niet toegerekend worden aan de kinderen. En daar zegt de Heere, een iegelijk zal zijn eigen zonde dragen. Vergeet dat niet. Maar weet u wat wel van geweldig gewicht is? Ontzaglijk gewicht is. Dat de zonde van de vaderen de levensloop van de kinderen kunnen beïnvloeden. En dat is de bedoeling van de woorden uit de wet. Als de vaderen de dienst van de Heere, want het gaat daar over het eerste en tweede gebod, het dienen van God alleen en het niet dienen van de afgoden. Als de vaderen de afgoden gaan dienen en hun kinderen voorgaan in het dienen van de afgoden, dan werkt dat door tot in het tweede, tot in het derde, tot in het vierde, tot in het vijfde geslacht. En daartegen waarschuwt de schrift ontzaglijk. En laten we nog even zien op het verband van de tekst. Agab en Izebel, ze hebben een huwelijksverbond gesloten en er zijn nogal wat kinderen uit dat huwelijk voortgekomen. Maar ze zijn hun kinderen voorgegaan, nee, niet in de vreze des Heren. Maar in de dienst van de Baal. En wat is het gevolg? De diepste reden waarom straks al die kinderen en kleinkinderen van Agab geveld worden, is omdat ze verslingerd geraakt zijn aan de Baaldienst. En waar ligt daarvoor de verantwoording? Bij vader Agab en bij moeder Izebel. En ziet u hoe hier een dringende prediking is aan degene onder ons die vader, moeder, grootvader, grootmoeder mogen zijn. Om de kinderen, om ons nageslacht, de weg te wijzen van het woord en van het verbond van de Heere, zoals het zo straks ook uit het oude formulier geklonken heeft. Want we kunnen onze kinderen, wanneer wij afdwalen, breken, een doolpad inslaan, onze kinderen meenemen op onze doolpaden en dwaalwegen. En de oorzaak zijn dat onze kinderen verdwalen voor eeuwig. En daarom mag het voor ons als ouders en grootouders wel veel gebed zijn en pleiten op het vaste, onwankelbare verbond van de Heere. Heere, bewaar u ons daarvoor. Bewaar u ons en onze kinderen, onze kleinkinderen, bij uw woord. Want wat zou alles anders geweest zijn voor de kinderen van Agab en Izebel, als ze een biddende vader en een biddende moeder gehad hadden? Nee, dat is geen garantie dat die kinderen dan bekeerd worden. Maar het is wel zo dat die kinderen dan mogen delen in de zegeningen van het verbond. Algemene zegeningen. Dat ze bij de kerk en bij het woord blijven, als God het niet verhoedt. En dat ze in de wegen van de Heere geleid worden van kindse jaren af. Kijk, en dat kan het middel toch zijn dat God wil gebruiken om ze ook in hun hart te grijpen en om ze te bekeren. Nee, dan is dat dreigende wat hier hangt over het huis van Agab een diepe, een ernstige en ten diepste een liefdevolle aansporing aan ons. Om te zoeken de dingen die des Heren zijn, de dingen die boven zijn. Bovendien, er is ook nog een andere kant. Want je kunt je afvragen, Agab krijgt hier te horen dat het oordeel wordt uitgesteld. Agab krijgt hier te horen dat het zal komen in de dagen van zijn kinderen. Weet u wat dat betekent? Dat God het oordeel uitstelt en dat hij aan Agab en aan zijn kinderen dus nog meer genadetijd geeft dan oorspronkelijk de bedoeling was. Op deze, laten we maar zeggen, uitwendige verootmoediging, uitwendige bekering voor een tijd, geeft de Heere nog meer genadetijd. En dat is een lijn die we in de Bijbel wel meer tegenkomen. Dat de Heere op uitwendige gehoorzaamheid zegeningen voor dit leven wil geven. De Heere geeft zelfs voor een oppervlakkige bekering nog een uitbreiding aan de tijd van de genade. En het is voor de kinderen van Agab en voor Agab zelf dat de Heere het langer laat duren. Hij breidt de dag der zaligheid, de mogelijkheid van zalig worden, zelfs nog uit. En dan moet u goed vasthouden hoe langmoedig en geduldig de Heere geweest is over Agab en zijn huis. Want die Agab en zijn kinderen en zijn naaste familie, die hebben wat een godswoorden gehad. Elia is gekomen en Micha ben Jimla spreekt straks. Ze hebben wat een bemoeienissen van de Heere gehad. De Heere heeft ze overwinningen gegeven in de strijd. De Heere heeft het oordeel uitgesteld. Schoon zwaar getergd bleek de Heere hier ook langmoedig en genadig. Kijk, en dat is de zin waarom de Heere dat oordeel uitstelt. Hij geeft nog genadetijd. Komt dat wel eens op ons af? U, jij die nog onbekeerd bent, dat de Heere nog genadetijd geeft. Langmoedig en genadig is en blijft. En hoe leven we dan in deze zomerse dagen? Wanneer elk uur en elke minuut en elke dag en iedere week de dag van de genadetijd van de Heere is. O, vergeet het niet, mijn jonge meisje in de kerk. Die genadetijd is lang, maar is niet eeuwig. Daar komt een eind aan. En is nooit op je afgekomen. Nu ben ik al 9 jaar, al 15 jaar, al 20 jaar. 20 jaar genadetijd. 20 jaar. En nog onbekeerd. Zou dat geen reden zijn om op dat eeuwige verbond waarvan we het zegel van morgen gezien hebben te gaan pleiten en te zeggen, Heere, wil u uit vrije, eenzijdige, eeuwige genade dat ook in mijn leven bevestigen. En dan het laatste. Die genadetijd wordt dus verlengd. Agab en zijn kinderen krijgen onder de langmoedigheid en het geduld van de Heere nog meer tijd om tot bekering te komen. Hoe blijkt daarin dat de Heere geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin lust heeft dat hij zich bekeren en leven. En dan moet ik daar dit nog bij zeggen. Dat als de Heere hier en op andere plaatsen van de schrift laat zien dat zelfs wanneer er uitwendige gehoorzaamheid komt en oppervlakkige bekering komt zonder diepte, dat hij daar ook een zekere uitwendige zegen aan wil verbinden. Zoals het altijd in Israëls geschiedenis zo geweest is, dat wanneer ze uiterlijk de Heere dienden, ze ook uiterlijk door de Heere gezegend werden. Hoeveel te meer wil deze God van het verbond in de weg van de waarachtige bekering eeuwige zegen schenken. We twijfelen daar misschien wel eens aan. Als we zelf diep in het donker zitten. Als alles zo toegesloten is. Als we op onze onmogelijkheden terechtkomen en alle bronnen zijn opgedroogd. Maar de Heere is, hier wordt het onzichtbaar gepredikt, schoon zwaar getergd. Niet alleen langmoedig, maar ook genadig. En hij wil zijn genade schenken. En zoekt het hart van Agab nog te vertederen. Misschien kent u die prachtige, aangrijpende preek van McShane. Over het verraad van Judas. Er staat als titel boven: Jezus, het hart des verraders vertederende. En daar schrijft McShane letterlijk: Christus liet Judas niet zomaar verloren gaan. We mogen zeggen vanmorgen: God, laat Agab niet zomaar verloren gaan. Hij klopt nog op de deur van zijn hart. En zo klopt de Heere nog veel indringender en veel luider op het hart van uw leven en op het hart van het mijne. Voor het eerst opnieuw en maant hij ons, roept hij ons, bidt hij ons, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. En dan is er in de weg van de waarachtige bekering voor de grootste zondaar ruimte in het bloed van Christus. Voor de oudste, voor de meest verharde, voor de meest onwetende, voor de leegste, voor de blindste, voor de doofste. Noemt u maar op. Er is bij hem genade. Zo breed, zo diep, zo hoog, dat de grootste zondaar zalig kan worden. En daarom roept dit woord tot jonge mensen, tot kinderen en tot ouderen. Dat we met de nood van ons leven, met onze schuld, met onze verlorenheid tot hem zouden vluchten. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En dan gaat het niet over een oppervlakkig zuchten. Maar een zuchten wat het gevolg is van zijn eigen werk. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Niet dat korte voorbijgaande van Agab, maar blijvend wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We willen uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Ook voor de noodzakelijke ernst die er in dit gedeelte ligt, waarin we geroepen worden om onszelf te beproeven of het geen oppervlakkig, of het geen ondiep iets is wat er in ons leven is. Maar tegelijkertijd hebben we het ook gehoord dat u indrukken, momenten van beroering kunt en wilt gebruiken, ze door de krachtige, onweerstandelijke werking van de geest wilt verdiepen. Heren, mogen we dan vanmorgen aan u vragen, wil u doorwerken in ons midden en in ons leven, en wil u geven dat dat krachtige werker onder ons en onze kinderen mag komen en mag vermeerderd worden. Heren, wil u geven dat het evangelie, wat zelfs in deze donkere bladzijde doorklinkt, ook gezien mag worden, dat u op uiterlijke gehoorzaamheid, uiterlijke zegen schenkt, maar dat u in de weg van de waarachtige bekering eeuwige zegen schenkt. Heren, leer ons daarnaar te zoeken. Geef dat we aan het uiterlijke nooit genoeg hebben, maar dat we staan mogen naar de vernieuwing van het hart, naar die waarachtige bekering. O, dat de kloppende stem van die grote zaligmaker, die in alle predikingen, in elk woord doorklinken mag, ook ons hart zo mag beroeren, dat het verzet mag breken, dat de grendels opengaan, dat het hart overwonnen mag worden door zijn liefde en zijn genade, en dat we zo hem mogen leren kennen, wie te kennen het eeuwige leven is. Heere, geef dat wij en onze kinderen ons mogen haasten om in hem geborgen te worden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dank dat u ons deze dienst gaf. Wil u het zegenen aan ons allen, aan de ouders, de familie van de kinderen die gedoopt werden. Wil u het zondige wat ons aankleefde wegnemen. En zie gij ons aan in Christus Jezus, uit genade. Amen. Psalm 103, het 9e vers is onze slotzang. Maar Heere, gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.